Goedemiddag, lieve gemeente. Het wordt mijn standaard opening. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Want het maakt niet uit wanneer je deze boodschap kijkt. Ik wens jullie Gods rijke zegen. De mensen die hier zijn, de mensen die thuis kijken. Het is een bijzondere week, begint vandaag. Dit is Palmzondag. Over een week is het Paaszondag. En daar gaan we ons helemaal focussen op de opstanding van de Heer Jezus. De opstanding, hè, daar waar het allemaal om draait. Maar deze hele week is heel bijzonder. Als je kijkt naar de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die geven heel veel aandacht aan die laatste week voor Pasen. En de hele lijdensweek en de kruisiging. Ongeveer een derde van de evangelieën spelen zich af rond die week. Dat is behoorlijk veel. Dus er is veel gebeurd in die tijd. En ook heel belangrijke dingen. Onze hele redding is daar tot stand gekomen. Nou, de lijdensweg van Jezus was enorm. Twee weken geleden heb ik daarover gesproken, over de weg naar het kruis toe, waar Jezus allemaal doorheen moest gaan. De vernedering, de kwelling, de marteling. En daar werd duidelijk dat de striemen van Jezus onze genezing werden. Dat is echt ontzettend bijzonder dat het lijden van Jezus ons tot zegen geworden is. Ook aan het kruis heeft Jezus enorm veel geleden. Er is ook heel veel over gezegd. Maar vanochtend wil ik me focussen op de 7 kruiswoorden van Jezus. De laatste 7 statements, uitspraak van Jezus aan het kruis. Deze uitspraken zijn enorm, enorm bijzonder. Die hebben een hele belangrijke impact. En ik wil ze stuk voor stuk doornemen. Ze laten zowel de menselijkheid als ook de goddelijkheid van Jezus zien. Ze laten het hart van Jezus zien. Zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn genade. En vooral ook de wil dat Jezus wil redden. Ik wil de woorden dus doornemen in de juiste volgorde. Het zijn dus 7 kruiswoorden, 7 uitspraken, 7 statements. Eentje is 1 keer tot een crimineel. 3 tot de Vader. 1 keer tot Maria en Johannes. En 2 zijn een algemene uitspraken. Dit zijn de laatste woorden. En daarna ga ik ze één voor één ook doornemen. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De tweede is, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De derde is, dit is uw zoon, dit is je moeder. Het vierde is, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het vijfde is, ik heb dorst. Het zesde is, het is volbracht. En het zevende is, Vader, in uw hand leg ik mijn geest. Nou, dit is een enorme belangrijke uitspraak. De eerste was dus, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Seneca, een Romeinse filosoof, politicus, historicus, die schreef dat criminelen die gekruisigd werden, de dag vervloekten waarop ze geboren werden. En ze vervloekten de mensen die ze kruisigden, de soldaten. En ze waren vol met vuile woorden allemaal. Jezus zei als eerste, toen hij aan het kruis ging, Het allereerste wat hij zei, Vader, vergeef hun. Wat een contrast. Vader, vergeef die mensen die dit mij aandoen. Jezus zei niet, ik geloof niet meer omdat Judas mij heeft verraden. Ik kap ermee omdat Petrus mij heeft verloochend. Mijn discipelen zijn weggerend, mijn volk moet mij niet. Nee, Jezus zei, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja, Jezus sprak vergiffenis uit. Dus ook aan het kruis was Jezus gericht op de Vader. Hij keek naar de Vader. En dat lezen natuurlijk de hele evangelie. Maar ook in het diepste, moeilijkste uur is hij gefocust op de Vader. Lieve gemeente, richt je toch in jouw pijn, in jouw verdriet, in jouw verleden, in alles wat jou is aangedaan. Richt je op de Vader en niet op die andere dingen. Wees gericht op de Vader in elke situatie. De reden van de kruisiging was vergeving. Vergeving dat tot verlossing leidt. En Jezus, meteen aan het begin, sprak hij vergeving uit. In de bergrede, in Matthäus 5, vers 44, predikte Jezus het volgende. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Ja, als je op de berg staat te preken, is het makkelijk. En dan kan je mooie, hoge moraal preken en zeggen, we moeten zo leven en alles. Maar wat doe je als je in de moeilijkheden komt? Wat doe je als het zwaar wordt? Doe je dan, in het Engels zegt, do you practice what you preach? En Jezus laat zien, ja, dat wat hij gezegd heeft, dat doet hij ook. Jezus had het onderwezen, nu liet hij dat zien dat hij werkelijk een zoon van de Vader was. Hij bad letterlijk voor degene die hem vervolgde. Jezus vergaf de mensen die hem kruisigden. Hij vergaf zijn martelaars, zijn pijnigers. En je zou kunnen denken, weet je, ik sla deze als ik moet vergeven, sla ik die verschrikkelijke mensen even over. Hele kleine dingen vergeef ik, maar die erge dingen die mij zijn aangedaan, kan ik niet vergeven. Maar Jezus vergaf hen meteen. Hij liet er niet dagen en maanden en weken overheen gaan. En ik weet dat je moet pas vergeven als je eraan toe bent. Als je het echt meent, absoluut. Maar lieve mensen, vergeet niet om te vergeven. Vergeef de mensen die jou erge dingen aangedaan hebben. Want je doet jezelf een plezier, je laat ook los. Wacht er niet te lang mee. Jij bent vergeven. Jij bent vergeven. Vergeef nu ook anderen. Jezus hing aan het kruis en zei, Vader, vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Ze zijn onwetend, ze hebben niet door dat ze de heiland, de Messias, aan het kruisigen zijn. Vader, vergeven. Nou, wie zijn hen? Wie zijn hen? Ja, natuurlijk, Pilatus, Herodes, de hoge priester, de Romeinse soldaten, maar lieve mensen, hen, dat ben jij ook en dat ben ik ook. Vergeef hen, dat zijn wij. Jezus heeft ook daar aan het kruis ons vergeven. Hij heeft mij vergeven aan het kruis. Jezus heeft de prijs betaald. Jij bent vergeven. Neem die vergeving nu ook aan. En misschien bedoelde Jezus ook wel Adam en Eva. Vergeef hen. Die oerzonde heeft Jezus aan het kruis vergeven. Daar waar het allemaal misgegaan is in het paradijs. Daar. Dat wat toen de hele mensheid gevallen is. Dat heeft Jezus aan het kruis recht gezet. De oerzonde heeft hij vergeven. Dat was het eerste kruiswoord. Het tweede is. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Nou, Jezus, toen hij gekruisigd werd, werd hij gekruisigd met twee andere criminelen. Twee criminelen. Hij zelf, Jezus, heeft nooit iets verkeerds gedaan. Maar die twee criminelen waren heel verschillend. De ene spotte met Jezus. En die was aan het spotten en erge dingen aan het zeggen. En de andere crimineel, die vroeg Jezus, wilt u mij gedenken? Wilt u mij gedenken? En Jezus antwoordt, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Twee uitersten. En als je erover nadenkt, is dat toch ongelooflijk. Een stervende man vraagt aan een andere stervende man om hem te redden. Jezus hing aan het kruis. Hij was genageld aan het kruis. En die man vraagt, kunt u mij redden? Wilt u mij gedenken? Dat is toch bijzonder. Maar die man had geloof. Hij wist het. Hij wist dat Jezus de Messias was, de redder was. Hij wist dat het leven niet eindigt daar aan het kruis, maar dat het doorgaat. En hij vroeg Jezus om voor redding. En Jezus zegt, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dus niet Abraham of Mozes of moeder Teresa of Billy Graham of een apostel of een profeet was de eerste die in het paradijs terechtkwam. Het was een crimineel die met Jezus als eerste weer in het paradijs binnenkwam. Dat is toch bijzonder. En waarom? Omdat hij geloofde. Hij geloofde in Jezus en daarom mocht hij het paradijs binnentreden. Nou, op het eerste gezicht gaat deze statement dus om de redding van een crimineel die met Jezus gekruisigd was. Maar dit gaat zoveel dieper. Door zonde was het paradijs afgesloten, zegt de Bijbel. Twee engelen bewaakten de ingang met zwaarden van vuur. Geen mens mocht het paradijs meer binnenkomen. De mens was uit het paradijs gezet. En er staat letterlijk de cherubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard blokkeerden de toegang van het paradijs. Maar Jezus zei aan het kruis, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Nou, wat zo bijzonder is, is ook dat de tabernakel, het heilige en het allerheiligste, is ook een symbool van het paradijs. Is een menselijke kopie van het paradijs. En er was een voorhangsel. En dat voorhangsel werd verscheurd toen Jezus aan het kruis hing. En tegelijkertijd toen het voorhangsel gescheurd werd, ging ook de opening, het paradijs ging weer open. Er was weer toegang tot het paradijs. Nou, wat was daar? Daar was de boom van het leven. Daar was de genadetroon in het heilige der heiligen. De oerzonde was vergeven. Er was weer toegang tot het paradijs. Dus de zonde van Adam en Eva was betaald aan het kruis. De zonde was teniet gedaan door het bloed van Jezus. En daarom mocht het paradijs weer open. En een ex-con, een ex-crimineel, was de eerste die binnen mocht komen. En waarom zo extreem? Nou, ik kan het alleen zeggen door bijna te zingen Amazing Grace, how sweet the sound. Dat laat weer de genade, die ongelooflijk grote genade zo oneindig groot zien. Dat heeft een John Newton heeft dat lied geschreven, Amazing Grace, how sweet the sound. En daar vertelt hij hoe geweldig die genade toch is. John Newton was een schoft geweest. Een hele slechte man geweest. En heeft gehandeld in slaven. Heeft hele erge dingen gedaan. Hij kwam tot het geloof. En toen schreef hij dit lied. Want hij wist dat alleen genade hem gered heeft. Genade heeft hem gered. En zo mogen wij ook weten. Het is genade die ons gered heeft. En heeft zo'n crimineel aan het kruis gehangen. Die aan het kruis hing, heeft hij gered. En jou ook. Hij heeft mij gered. Het was genade. Het derde kruiswoord. Dat is uw zoon. Dat is uw moeder. Staat in Johannes 19 vers 26. Toen Jezus zijn moeder zag staan. En bij haar de leerling van wie hij hield. En van wie hij veel hield. Zei hij tegen zijn moeder. Dat is uw zoon. En daarna zei hij tegen de leerling. Dat is uw moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Johannes wordt hier niet bij naam genoemd. Gewoon, hij wordt genoemd als de leerling die, waar Jezus veel van hield. En Johannes en Maria staan aan het voet van het kruis. Die staan daar bij Jezus. Nou, als je denkt over Maria die er uiteraard bij was bij de geboorte van Jezus. Zij heeft hem gebaard. En nu, ongeveer 33 jaar later, ziet ze haar eigen zoon sterven aan het kruis. Wat is dat heftig, hè, voor een moeder. En zoals Simeon ook geprofeteerd had, die heeft gezegd, hè, die heeft allemaal mooie dingen over Jezus gezegd. Hij gaat de wereld redden, hij gaat dit doen en dat doen. Maar, zei Maria, het zal voor jou zijn als een zwaard door jouw hart. Hè, je zal als een zwaard doorstoken worden. En dat was dat op het moment. Daar zag ze haar eigen zoon sterven. En Jozef de timmerman, de man van Maria, was inmiddels overleden. Ze was weduwe geworden en Jezus zorgt voor zijn moeder. Hij wijst Johannes aan als degene die nu vanaf dit moment voor zijn moeder zal zorgen. Jezus was ook de oudste zoon. Hij regelt familiezaken vlak voordat hij sterft, vanaf het kruis. Doet hij nog familiebusiness. Voor Jezus is familie enorm belangrijk. God is voor familie. We zien dat de overheid helaas families kapot maakt. En alles, allemaal beslissingen dat tegen de Bijbel ingaat. Families worden regelrecht kapot gemaakt. Maar Jezus, God houdt van familie. Families is zo enorm belangrijk. En Jezus laat ook zien dat er een nieuwe familie is ontstaan hier. Hij zegt, dit is je broer, dit is je zus, dit is je vader, dit is je zoon. En dit is ook een beeld van de gemeente. Vele mensen die tot geloof komen in andere landen, ik noem maar bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waar de kerk enorm vervolgd wordt. En als mensen zeggen, ik word christen, ik geloof in Jezus, dan worden ze verstoten door hun familie. Maar dan is de gemeente een familie, een nieuwe familie. Dit is
je vader, je geestelijke vader, dit is je geestelijke moeder, dit zijn je broers en zussen. Het vierde kruiswoord, Matteüs 27, vers 46. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Apart is dat Jezus zegt niet mijn vader, maar mijn God. Altijd zegt Jezus, als hij bidt, zegt hij altijd vader. Hij noemt God altijd vader in gebeden. En altijd als hij het richt tot God, zegt hij altijd mijn vader. Hier zegt hij mijn God, omdat hij ons wil wijzen naar Psalm 22, vers 1, die daarmee begint. Heeft God de Vader Jezus verlaten in het diepste uur van duisternis? Was vanwege zonde moest God zich afkeren? Nou, dat lezen we niet in de Bijbel, dat zo is. Wel is, wordt dat in dat lied gezongen, How Great the Father's Love for Us. Dat is Opwekking 509. Dat is dat lied, Zo lief had God de Vader ons. En daar wordt gezegd dat dat the Father turns his face away. Staat niet in de Bijbel. Dat God zich wegdraaide. Het staat wel dat Jezus aan het kruis zei, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar dat is een verwijzing naar Psalm 22, vers 1. En dan lezen we in diezelfde psalm, vers 25, het antwoord. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Dus met mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Toen Jezus dat uitsprak, wijst hij ons naar Psalm 22, waar ook staat, nee, ik heb jou niet verlaten. Natuurlijk voelde Jezus zich aan het kruis verlaten. En Jezus heeft de zonde van de wereld gedragen. En dat was zwaar en de pijn en de ellende wat Jezus allemaal mee heeft gemaakt. En Jezus voelde zich verlaten. Maar ik geloof niet dat de Vader zijn gezicht heeft afgekeerd. Want het nummer 1, omdat dat staat in 22 vers 25. Ik heb mijn aangezicht niet voor jou verborgen. Ik hoor je als je roept. En de psalm die na 22 komt, en na die mijn God, waarom heeft u mij verlaten, is Psalm 23. De Heer is mijn herder, prachtige psalm. En daar staat, al ga ik door het diepe dal van duisternis. Nou, letterlijk staat er, al ga ik door de schaduw van de dal van de schaduw van de dood. Dat is letterlijk wat er staat. Bent u bij mij? Ik denk ook dat dit over de kruisiging gaat. Al ga ik door de dal van de schaduw van de dood. U bent bij mij. Ik geloof niet dat aan het kruis de drie-eenheid gebroken was. Ik geloof ook niet dat de Vader Jezus in de steek heeft gelaten in het moeilijkste uur. Omdat dat gewoon niet in de Bijbel staat. Het is niet het hart van de Vader om de Zoon te verlaten. En dan denk je misschien, ja maar die zonde, die kwam toch op Jezus. Moest de Vader dan niet wegkeren? En Jezus heeft de zonde betaald. Heeft de zonde betaald met zijn bloed. En er staat nergens in als Mozes gezondigd had of David gezondigd had, dat God zich moest afkeren of omdraaien. Het staat gewoon niet in de Bijbel. Wat wel staat in de Bijbel is Johannes 16 vers 32. Zegt Jezus zelf, er komt een tijd en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij allen achterlaten. Iedereen rent van mij weg, zegt Jezus. Dat is kort voor de kruisiging, zegt Jezus. Iedereen gaat mij verlaten. Maar wat zegt Jezus? Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. De Vader is bij mij, zegt Jezus. Dus door al die moeilijke dingen, in de schaduw van de dood, in het diepe dal van duisternis, God is bij me. En ik geloof juist dat het kruiswoord, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, juist laat zien dat God de Vader ons niet verlaat. Dat hij door alles, overal waar je doorheen gaat, in het moeilijkste uur, is hij bij jou. Vijfde. Johannes 19, vers 28. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er majoraantak in met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan had gedronken, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Nou, het vijfde kruiswoord is een inleiding tot de zesde en de zevende. En Jezus was stervende. Hij wist, de dood is nabij. En uiteraard had Jezus enorme dorst. En de temperatuur in Israël, die ooit in Israël geweest is, het is daar heel heet. En nadat wat Jezus allemaal doorgemaakt heeft, had hij gewoon enorme dorst, uiteraard. En om die statements goed uit te roepen, Jezus wou nog twee dingen zeggen. En dat wou hij luid en duidelijk zeggen, dat iedereen het kon horen, vroeg hij om wat te drinken. En deze uitspraak laat natuurlijk ook weer de menselijke kant van Jezus zien. Laat duidelijk zien dat Jezus ook mens is. En het is ook een vervulling van Psalm 69. Nou, die hele Psalm 69 is allemaal verwijzingen naar het kruis van Jezus. Maar één vers, en dat is in 22, daar staat het: in mijn dorst hebben zij mijn zure wijn laten drinken. Psalm 69, vers 22. Zure wijn is azijn. Hè? Als je wijn zuur laat, als je niks met wijn doet, dan wordt het langzamerhand zuur. De uitspraak, ik heb dorst. Ik heb dat nog een keer gelezen en het doorgenomen. Het raakte mij zo enorm dat de Zoon van God zegt, ik heb dorst. Hij zegt, ik heb dorst. Jezus die elk moment een heel legioen van engelen ter beschikking had. Jezus die als hij wou, had hij stenen in brood kunnen veranderen. Hij had water uit de rots laten kunnen komen. Maar hij heeft zijn bovennatuurlijke macht en kracht niet ingezet. Hij ging door het lijden heen. Hij nam geen afkorting. Hij zegt, ik heb dorst. Als elk mens dat ook zou hebben. Hij die zelf het levende water is, vroeg om water om zijn missie te voltooien, om die twee, die belangrijke uitspraken die hierop volgen, nog uit te spreken. Ja, en dan komt de zesde uitspraak. Ongelooflijk, het is volbracht. Wat zijn dat voor woorden? Wat zijn dit voor machtige woorden? Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Nou, Lucas maakt nog duidelijk dat Jezus daarna nog wat zei. Dat hij zei, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Dus wij geloven, hij zei, het is volbracht. En daarna zei hij, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En Johannes heeft dat weggelaten. Laten we eerst kijken naar, het is volbracht. Wat is volbracht? Wat heeft Jezus daar volbracht? Wat is er gebeurd? Nou, laten we daar even doorheen gaan. Jezus was gehoorzaam tot aan het einde aan de Vader. Alles heeft hij gedaan. Jezus heeft rond 300 profetieën vervuld in zijn leven. Dat was ook volbracht. Jezus heeft de wet vervuld. Hij stierf zonder ooit gezondigd te hebben. Ja, Jezus heeft de hele wet, alle 613 wetten, alles heeft hij volmaakt vervuld. Jezus was het totaal pure, volmaakte offerlam. En Jezus heeft Satan en de dood overwonnen. Dus dat heeft hij allemaal volbracht. Prachtig, toch? Het is volbracht. Maar er is nog meer. Er is nog meer. Het Griekse woord voor volbracht, tetelestai, is dat. Dat betekent volledig betaald. Dus als er een rekening was in het Romeinse Rijk, of ik moet zeggen, het is Grieks. Dus in het Griekse deel van het Romeinse Rijk werd vooral Grieks gesproken in het Romeinse Rijk. Daar, en er was een koopcontract en het moest afbetaald worden aan het einde. Als het betaald was, stond er volbracht. Tetelestai. Volledig betaald. Hier gaat het over onze zondenschuld. Volledig betaald. Tot de laatste cent betaald. Alle zonden van de wereld zijn op dat moment vergeven. Vergeving is 100% beschikbaar. Voor iedereen. Allemaal alles. Het bloed van Jezus was voldoende. Ja, je moet het aannemen. Het is een geschenk voor jou. Neem die vergeving aan. Maar het is betaald. Het is compleet betaald. En je moet wel een sufferd zijn om het niet aan te nemen. Sorry dat ik het zeg. Maar het is een geschenk. Het is een geschenk. Het is betaald. Waar wacht je nog aan? Neem die vergeving aan. Neem het geschenk van God aan. Jezus heeft daarvoor geleden aan het kruis. Het is volbracht, volledig betaald. Ik vind waarschijnlijk, misschien zeg ik volgende week weer wat anders, maar misschien is het is volbracht wel een van de mooiste uitspraken die Jezus ooit zei. Het is volbracht, wauw, betaald, tot in de laatste cent. Ja, en dan komt die laatste statement, de zevende. Jezus riep met luide stem. Wauw, dus hij moest, daarom heeft hij waarschijnlijk nog gevraagd om wat water te drinken. Iedereen moest dit horen. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Ook weer Vader, Zoon en Geest in één zin. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Nadat het werk volbracht was, nadat hij alles gedaan heeft, zei hij, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En ik heb hier alleen heel kort even iets over te zeggen. Zo, op die manier stierf Jezus. Onze heiland stierf op deze manier. In uw handen leg ik mijn geest. En zo mogen wij dat in alles ook doen. Ons leven in de handen van de Vader leggen. In alles wat je doet, dat mag je nu al doen. En dat zijn wel hele mooie woorden om heen te gaan. In uw handen leg ik mijn geest. Mijn leven is voor u. Ik ben van u gekomen en ik geef mezelf weer aan u terug. Deze zeven woorden zijn zeven basisbehoeften van ieder mens. Dat is toch ongelooflijk. En ze zijn verspreid over de vier evangeliën. En het zijn toch zeven. Heel bijzonder. Het eerste statement ging om vergeving. Wij hebben allemaal vergeving nodig. Het tweede statement ging om redding. Wij hebben allemaal redding nodig. De derde statement ging om familie. Wij hebben allemaal familie nodig. En meer dan ooit, lieve mensen, is het belangrijk dat de gemeente van Jezus Christus gezien wordt als familie. We hebben elkaar zo hard nodig. En niet alleen als je als vluchteling hier naartoe komt en jouw familie duizenden kilometers hiervan weg woont. En je hebt je broers en zussen en je vader en moeder zo lang niet meer gezien. Dit is jouw familie. Dit is jouw familie. Maar ook mensen in andere landen waar ze vervolgd zijn. De gemeente is een nieuwe familie. Dit is je broer, dat is je zus. Kijk om je heen. Het vierde is relatie. Je bent nooit alleen. Het vijfde ging om drinken. Ik neem even eten erbij. Basisbehoefte van een mens, eten en drinken. Het zesde ging om bestemming. Er is een doel. En zevende ging om de eeuwigheid. Ik wil deze zeven statements nog één keer met jullie doornemen en helemaal toepassen op jullie, op ons, op mij. De eerste, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Jezus vergaf degene die hem kruisigde, maar hij vergaf jou en mij ook. Al die domme dingen die jij gedaan hebt, al die suffe dingen die ik gedaan heb, man, waar ik niet aan dacht en het toch gedaan heb, wij zijn vergeven mensen. Je bent vergeven. Vergeef nu ook anderen. Het tweede, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wauw, dat staat ons te wachten. Die crimineel, die mocht in het paradijs komen. Omdat hij geloofde. Geloof jij in Jezus Christus? Geloof jij? Als jij gelooft in Jezus, dan ben je gered en het paradijs wacht op jou. Het derde, dat is uw zoon, dat is je moeder. Soms raken we familieleden kwijt. Als christenen hebben we een nieuwe familie ontvangen. De gemeente is Gods gezin en we hebben een hemelse vader gekregen. Het vierde, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ben jij soms in een situatie gekomen waar je dacht van, God heeft mij verlaten, iedereen heeft me in de steek gelaten, ik sta er helemaal alleen voor? Nee, God heeft jou niet verlaten. Zo is God niet. Hij laat jou niet in de steek. God is altijd bij jou. Hij houdt jou vast. Ik heb dorst. Als jij mensen ziet lijden en mensen roepen om hulp, geef de hongerige eten. Geef de dorstige te drinken. Jezus zei later, toen ik dorstig was, heb je mij te drinken gegeven. En tegen de andere deel, tegen de bokken, zei hij van, Ik was dorstig, maar jullie hebben mij niet te drinken gegeven. En de Bijbel, een van de laatste versen van de Bijbel is: de geest en de bruid zeggen kom. Wie dorst heeft mag komen en drinken van het levende water. Nou, het zesde statement, dat machtige statement. Het is volbracht. Paid in full. Volledig betaald. Besef dat jij nu mag rusten van de werken van de wet. Want wat is volbracht? Jezus heeft de wet vervuld. Jij hoeft niet meer de wet te vervullen om gerechtvaardig te worden. Jij bent in de Sabbatsrust binnengetreden. En je mag rusten van de werken van de wet. Omdat Jezus jou gerechtvaardigd heeft. Je bent passief gerechtvaardigd. Je hoeft niet langer wetten te vervullen om rechtvaardig te worden. Jij bent gerechtvaardigd. Het is volbracht. En het zevende is: Vader, in uw hand leg ik mijn geest. Dat is jouw bestemming. Leg je leven in de hand van de Vader. Amen. Ik wil nog met jullie bidden en dan dit afsluiten. Vader God, ik dank u. Heer Jezus, ik dank u dat u aan het kruis deze machtige woorden uitgesproken heeft. Die uitgesproken heeft over ons. Heer, we mogen weten. We mogen weten dat we vergeven zijn. Gered zijn. Heer, dat het paradijs op ons wacht. Dat wij een gemeente hebben. Dat u ons nooit in de steek gelaten hebt. Heer, dat het werk volbracht is. Heer, en dat we ons leven in uw hand mogen leggen. Dank u wel daarvoor. Vader, ik bid u voor iedereen die deze boodschap hoort. Heer, dat die bemoedigd mag worden. Halleluja, je bent nooit alleen. God is met je. Ik wens u een gezegende Paasweek ook toe. En mogen God zo met jullie zijn. In Jezus' naam. Amen. Prijs de Heer.